I hate that the media's, you know, they're trying to control our minds.
What the truth?
You can't handle the truth.
De Dutch Media Podcast met David de Jong en Taco Jelgersma. De podcast over media, marketing en telecom.
Welkom bij de derde aflevering van het derde seizoen van de Dutch Media Podcast. Wij nemen deze podcast op woensdag 24 april 2024. Vandaag gaan we het hebben over onder meer Viaplay en de Formule 1-rechten, Your Safe Radio als nieuwe naam voor Radio for All, de KPN-cijfers, de Europese Commissie die te veel consolidatie in telecom ziet, weer een nieuw plan voor weer een nieuw voetbaltoernooi en we gaan bellen met George Freriks over de oprichting van de facilitaire branchevereniging AFN.
De Dutch Media Podcast.
Wij zijn Taco Jelgersma en David de Jong. Welkom bij de Dutch Media Podcast.
Goedemiddag, David.
Goedemiddag. Om te beginnen, Viaplay die zou de Formule 1-rechten hebben zekergesteld tot 2029. Althans, dat beweren meerdere media, waaronder de NOS en Telegraaf op 18 april... We zijn nu 24 april, er is nog geen officiële bevestiging. Dus het is nog een klein beetje de vraag of dit echt is. Maar goed, als dit waar is, dan zou tot 2029 die rechten bij Viaplay blijven. Men betaalt nu 30 miljoen en dat zou dan 45 miljoen gaan worden. Trouwens, ze worden wel duurder ook bij 22 mei voor de klanten. Het gaat dan 2 euro per maand meer kosten om dat af te nemen, 17,99 euro. Taco, hoe kijk je hier tegenaan? Want er is nog meer over te vertellen. Maar...
Ja, ik denk dat er een paar dingen over te zeggen zijn. Het eerste is, denk ik, dat ik denk dat net als toen de Viaplay voor de eerste keer de rechten verkreeg en Ziggo dus achter het net viste, dat het gewoon een rekensommetje is van de eigenaren van Ziggo, Liberty Global in Amerika.
Een Vodafone,
Ja, maar ik denk dat het meer een rekensommetje in Denver is. Want Liberty Global, de eigenaar van Ziggo, die zijn zeg maar 50% eigenaar van Vodafone Ziggo in Nederland. En haar zusje Liberty Media is 100% eigenaar van de Formule 1. En dat betekent dus dat een euro omzet bij Vodafone Ziggo is 50 cent in Denver. Ja. En een euro omzet bij de Formule 1 LTD is gewoon een euro in Denver.
Ja.
En ik denk dat die jongens, er wordt zoveel data gebruikt. Die kunnen gewoon heel goed rekenen aan hoeveel klanten kost het ons als wij die rechten niet krijgen. Dus dat is gewoon een Excel. En in die Excel hebben ze kennelijk, als dit nieuws waar is, voor Viaplay gekozen. Ik vind het wel opvallend, de beurskoers van Viaplay, waar natuurlijk de afgelopen jaren zeg maar even 85% van afgegaan is, die doet niks op dit nieuws. Dat ze in meerdere landen, waaronder Nederland, die rechten weer gekregen zouden hebben. Dus beursanalisten durven er kennelijk nog niks mee.
Er zijn hele andere dingen aan de hand. Qua beurswaarde 60 cent per aandeel nu, geloof ik. Ja, Penny Stock noemen ze dat, toch?
Exact. Maar het is ook zo dat als dat bedrijf de Formule 1 rechten kwijtraakt, dan is eigenlijk de hele grondslag eronder wel weg. Want voor de rest is het nu
over Nederland.
Ja, maar ik denk dat het in die andere landen ook wel geldt. Want het is toch een heel aantrekkelijk product.
Jawel, maar goed, je moet dan even Viaplay in de breedte bekijken dan alleen maar Nederland. Want het is natuurlijk in feite het commerciële televisiebedrijf van Noorwegen, Denemarken, Finland, Zweden.
Ja.
Daar zijn de operaties wat groter dan Nederland natuurlijk.
Het moet...
Dus daar hebben ze natuurlijk zowel sport, film, reguliere televisie en nog andere en radio trouwens ook.
Ja, maar dit specifieke bedrijfsonderdeel. Kijk, in Nederland is Viaplay niet veel meer dan Formule 1.
Sporten, maar goed, ja.
Als Max Verstappen morgen onder een stadsbus komt, dan kan je het gewoon uitzetten in Nederland.
Hoop het niet voor hem.
Nee, het hoop ik ook niet voor hem.
Maar als hij stopt met Formule 1, dat is even wat liever.
Als hij onder een stadsbus komt, stopt hij denk ik wel met Formule 1.
Jawel, maar hij kan ook denken, het is nu klaar, ik heb genoeg. We stoppen mee.
Ja, dus dat denk ik gek. En wat boze tongen natuurlijk ook zeggen is dat er wel een principe deal is, maar dat voorwaarde van die principe deal een bankgarantie is. En dat is dus een bankgarantie voor die 5 landen, voor al die jaren. Dat gaat dus over heel serieus.
Dan heb je het over het hele bedrijf.
Ja, dat gaat over meer dan alleen die
Formule 1. Ja.
Die 45 miljoen euro per jaar in Nederland. En de vraag is een beetje of een bedrijf met die koers-winstverhouding en die die huidige financiële staat of die kans ziet om die bankgarantie te verkrijgen.
Ik denk, dit is nog geen gelopen race om in één termen te praten.
Nee, maar je zou natuurlijk. Maar ik weet niet of dat van de deal tussen de FOM, tussen de Formule 1 organisatie en Viaplay. Maar ik weet niet of je die rechten als onderpand mag geven bij het verkrijgen van zo'n.
Wacht even, je hebt het over de financiering van het hele bedrijf, heb je het nu over?
Nee, het gaat over de financiering van deze deal. De FOM voor Formule One Management.
Die wil een garantie.
Die wil een bankgarantie hebben dat ze de komende 5 jaar dat geld echt krijgen.
Nee, wat we wel weten is dat Viaplay natuurlijk de afgelopen kwartaal hebben ze ook nog eens een keer een schuldenlast teruggebracht van 430 miljoen naar 47 miljoen. Maar dat hebben ze gedaan middels in feite herkapitalisatie. Dus en daar staan dan weer onder andere Canal Plus en die Tsjechische partij PFF.
Ja.
Of PPF garant voor. Die hebben dus. Samen hebben zij trouwens de meerderheid in het bedrijf.
Ja, ik denk dat je aan elke bankier kunt vragen dat het voor deze partij best complex kan zijn om een hele substantiële bankgarantie voor de lange termijn te krijgen. Ja. En daar zal het om hangen. Maar ik bedoel, daar hebben mensen over nagedacht die er meer verstand van hebben dan wij. Dus we moeten het afwachten, denk ik.
Maar overigens wil ik nog wel zeggen. Kijk, met Viaplay zelf. Er zijn kwartaalcijfers gekomen. Ja, om dan zeggen, dat gaat dan denderend. Hè. Ze hebben op jaarbasis dan 20% voor alle landen aan abonnees verloren. Ze rapporteren niet meer voor landen apart. En dan hebben we trouwens over de core landen. Dus ze hebben ook steeds andere definities in de rapportages. Dat is lastig vergelijken dan. Je ziet wel een omzetstijging naar 411 miljoen euro. Maar toch operationeel verlies is toch weer 40 miljoen, 41 miljoen.
Ja, nee, maar bovendien moet je niet vergeten, als je dus in Nederland SBS 9 nodig hebt bij uitgestelde lineaire doorgifte om je model een beetje redden, dan dat is niet echt een heel hoopvol teken.
Voor Nederland is het lastig. In Scandinavië hebben ze zelf dat soort zenders. Dus dat is een ander verhaal.
Ja, precies. Nee, maar dat kan zomaar. Als dat laat dat nou eens in Nederland 10 of 15% van de abonnees kosten. Dat je een paar uur later gewoon gratis kunt leren. Dat gaat heel hard in je cashflow.
Ze willen trouwens ook nog, dat vergeet ik te zeggen, nog meer omzet ook uit Nederland, maar ook andere landen. Door twee dingen te doen. Door een advertentiemodel, net als iedereen, te introduceren. Ja. Vragen ze, dan is een paar euro goedkoper. Nou, dan krijg je reclame tussendoor. Ja. Waarschijnlijk ook bij de Formule 1 races trouwens.
Ja.
Dat willen ze doen. En de andere media hebben dat misschien heel apart opgepakt. Maar een aantal landen willen ze een sportnieuwszender starten. Ik neem aan dat het om sportnieuws gaat en gewoonnieuws.
Lekker nog meer activiteiten. Nog meer.
Maar ik vraag me af of dat voor Nederland is. Omdat ze al met SBS 9 dat Viaplay TV zijn.
Dan heb je dus nog meer. Dit is natuurlijk wel heel erg vooruitvluchten. Dat is natuurlijk nog meer activiteiten. Nog meer investeringen doen. In de hoop dat het dan maar het totale model gaat redden.
Wellicht is dit alleen maar Scandinavië. Voor de goede orde. Waar ze veel breder met die sportrechten ook zitten. Maar goed. Wij gaan door. We gaan het hebben over Radio for All. Nou, die zender heeft zich omgedoopt sinds 24 april, de dag dat we dit opnemen, in Your Safe Radio. Ondertitel is Where You Can Be, Who You Want To Be.
Ja.
Je lacht er gelijk om.
Het is natuurlijk, het is natuurlijk de tweede omkat, hè, want het was eerst Financial News Radio.
Het heeft nooit uitgezonden.
Het heeft nooit uitgezonden, maar het was het eerste label wat ze doen. Toen hebben ze allerlei partijen op kosten gejaagd, waaronder zichzelf door mee te bieden op het BNR-kavel.
Ja.
En vervolgens een 50% FM-kabel in Nederland te verkrijgen. Daarvan zei iedereen al, waaronder wij trouwens, een podcast of 10, 12 geleden, zeiden wij al, met reclame kun je het niet ophalen in de Nederlandse markt. Nee. Abonnementsmodellen in FM-radio, daar bestaat de technologie niet voor. Dus dat zal dan wel een transactiemodel worden. Nou, daar lijkt het nu dus inderdaad op uit te draaien.
Nou, of het maakt hem niet uit. Dat kan ook, hè, die 6 miljoen.
Ja, maar ik denk toch, hoeveel geld je ook hebt, 6 miljoen per jaar, hè, is gewoon.
Ja, het is veel geld.
Is gewoon veel geld. En je ziet dus nu wel wat de truc is. Wat ze dus doen is, ze plakken de merknaam van hun bank op het radiostation. Ik vraag me overigens af of dat mag. Mag 538 morgen Coca-Cola Radio gaan heten? Ik weet het niet. Dat is in feite het soort move dat ze maken.
Jij wacht op de eerste klacht vanuit reclame.
Ja, ik ken de vergunningvoorwaarden niet goed.
Niet de vergunningvoorwaarden, maar het is gewoon de algemene mediawet en dergelijke.
Oké, nou, ik weet dus niet of er bezwaren stuit. Maar wat je dus wel heel. Wat je dus ziet, is dat dit is natuurlijk gewoon een fiscale truc. Wat ze doen is.
Marketing
ze
gaan, voor die bank.
Precies, ja. Ze gaan die bank, waarvan ik overigens niet weet of die winst maakt. Die gaan
dat
ze.
Weet niemand, die, dat die is geen beursgenoteerd.
Die gaan ze met de grootste kosten van die radiozender opzadelen. Wat overigens wel vreemd is, want de doelgroep van die bank, dat zijn nog niet echt mensen die FM luisteren.
Nee, daarom. Misschien is dat leuk om dat nog toe te lichten. Want ja, ze zeggen we willen ons op de generatie Z richten. Dat is de jongste generatie. In feite volwassenen, dat dan wel, jongvolwassenen. En die internetbank, ja, die verdient plat gezegd gewoon geld met transacties. Wil ook met unieke IBAN-nummers werken, geloof ik. Dat het anoniem kan worden en zo, qua betalingen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ze gaan die banknaam ook heel vaak voorbij laten komen bij elk programma.
Ja.
En het idee is nog steeds dat ze dus onder de naam Your Safe Ads omzetdeling gaan doen
met adverteerders, mensen,
met de makers. Ze doen niet mee met het NMO-luisteronderzoek. Dat blijven ze dus niet doen.
Dat is geen krachtig statement.
Maar goed, ze denken in communities en dat op die manier die programma's op allerlei manieren komen.
Nee, maar David, even serieus. De grootste kostenpost van die radiozender, dat zal dat FM-kavel zijn.
Het zal erom spannen, want die exploitatiekosten van het tendernetwerk is ook groot.
Ja, exact. Nou, laat ik het zo zeggen. De kosten voor de FM-licentie vermeerderd met de operationele kosten van het FM-netwerk. Dat is verreweg de grootste kostenpost. En dan mik je op generatie Z. Over de hele markt gemeten beweren onze vrienden van het luisteronderzoek beweren dat de totale FM-beluistering nog ongeveer tussen de 30 en de 35
32, ja.
In generatie Z, waar dat die bank op mikt, moet dat veel minder zijn. Ja. Eenvoudigweg, omdat er in geen Apple-telefoon en in geen Samsung-telefoon een FM-chip zit. Sterker nog, zit niet eens een DAB-plus-chip in.
Klopt, dus ze luisteren sowieso minder radio.
Ze luisteren sowieso minder radio en dan al helemaal minder over de distributievorm waar deze partij het meeste van zijn geld aan uitgeeft. Ja, dit kan alleen maar bij een bedrijf met één aandeelhouder zonder raadscommissaris.
Dat is ook
anders,
zo.
Anders is precies. Want anders had het natuurlijk, dan word je gewoon de kamer uitgestuurd. Maar nergens op.
Misschien moeten we. Ja, ik weet niet of het gaat lukken. Want de man
hebben Giel bij het ook al eens gevraagd of hij wilde toelichten. Die wilde ook
ik zal hem nog eens vragen. Ik heb überhaupt krijg je een moeilijke reactie van hem trouwens. Want dit is ook. Ja, toevallig had ik in dit geval dan de primeur hierover gebracht. Maar hij zelf heeft nergens op gereageerd. Tot nu toe niet.
Oké.
De facilitaire bedrijven NEP de Netherlands, EMG de Netherlands en The Crew uit de film- en tv-industrie dus, hebben de Audiovisuele Federatie Nederland opgericht. EFN of AFN. Die bestond eigenlijk al eerder tot 2015. Dus in feite is het een soort heroprichting. We spreken erover met George Freriks. Die is benoemd tot directeur. Goedemiddag.
Goedemiddag, George.
Een hele goede middag.
Eerst even, George. Waarom is die vereniging ooit gestopt en waarom is die nu weer opgericht? Wat heeft het gat in de tijd van het levenslicht van deze federatie gemaakt?
Nou, ik ben toen bij de begrafenis niet aanwezig geweest. Maar ik kan me zo voorstellen dat op een gegeven moment de energie er een beetje uit was. En er was natuurlijk best wel veel coherentie in de sector, is er nog steeds. En dat zal ongetwijfeld iemand met iemand ruzie gekregen hebben dat ze toen dachten van nou jongens, we stoppen ermee. Zoiets schat ik in, maar nogmaals, ik ben er niet bij geweest.
Heeft dat te maken gehad met de consolidatie in die markt? Dat er gewoon zo over elkaar heen gebuiteld werd, dat een gezamenlijke branchevereniging niet meer opportun was?
Nou ja, dat is nogmaals, het is gissen. Ik ben er niet bij geweest. En ik praat ook liever over de toekomst. Waarom we dat nu wel doen dan, zeg maar.
Ja, we zijn
dus
er niet.
Ik weet het echt niet.
Okay. Maar waarom nu wel, alsnog?
Er zijn best wel heel veel dingen die bedrijfsoverstijgend zijn in deze sector. Die van belang zijn voor alle bedrijven. En die je samen beter kan aanpakken. En dat zijn een aantal dingen. Bekendbaarheid bij stakeholders. En dan noem ik dus zeg maar Den Haag, overheden, zowel nationaal als lokaal. Maar ook bij producenten. Men realiseert zich soms te weinig van als je met een videoproductie bezig bent, dat er allemaal mensen achter zitten met apparatuur. En de bekendheid van de sector is eigenlijk te klein. Dat is dus nationaal, maar ook internationaal. Nederland heeft zeg maar op technologievlak en op prijsprestatie van faciliteit en mensen zijn we internationaal best wel heel goed eigenlijk. Maar dat wordt te weinig verteld. Dus zeg maar de bekendheid van de sector is een van de belangrijke agendapunten. Maar goed, er zijn er nog meer. Ik weet niet of je die meteen ook wil horen.
Ja, zeker.
Oké, nou, dus er zijn ook knelpunten. Hè. De sector is niet heel gezond in de zin van financieel hebben sommige bedrijven het best wel lastig.
Ja.
Dus we moeten erover praten van hoe kun je dat veranderen. Dat betekent dat je ook met opdrachtgevers onder tafel zou moeten zitten. Nou is het gesternte niet goed gezien de bezuiniging die in de publieke sector aankomen. Maar je zal er toch mee aan de slag moeten. Dat betekent ook misschien andere werkmethoden, beter en zorgvuldiger plannen. En dat is een tweede punt, dat plannen. Omdat je achter al die klussen zitten ook gezinnen en mensen die s'avonds thuis willen zijn. Of in ieder geval aan hun vrouw of man willen laten weten hoe laat ze thuis zijn. Nou, dus in deze sector is men gewoon om allerlei dingen op het laatste moment te wijzigen. Terwijl het soms helemaal niet hoeft. Terwijl als je je huiswerk goed doet en je goed plant. Voor iedereen het werk beter en prettiger is en goedkoper kan.
Maar betekent dat dus dat je eigenlijk primair wil werken aan het feit dat de klachten die ik altijd van facilitaire partijen hoor. Is dat ze zeer cruciaal zijn voor het totale productieproces. Maar in het geld en in de planning eigenlijk altijd een beetje als een soort sluitpost behandeld worden?
Ja, nou sla je het wel plat. Maar daar komt het wel een klein beetje op neer, denk ik inderdaad. Kijk, en je ziet ook door de veranderende productiemethode en de komst van nieuwe technologieën en ook bijvoorbeeld AI, dat je aan de voorkant van producties al veel meer dingen kan doen, waardoor je later het werk voor jezelf makkelijker en goedkoper maakt. En het met de klanten meedenken daarover is een meerwaarde die de sector heeft, maar die onvoldoende gebruikt wordt.
Maar hoe voorkom je dan dat je als brancheorganisatie uiteindelijk op de stoel van de bedrijven zelf gaat zetten? Want je hebt het over de werkprocessen en hoe ze dat dan wel of niet moeten doen.
Nee, maar je bevordert kennisuitwisseling onderling. Je doet internationale promotie. Je praat met collega's op branchevereniging, bijvoorbeeld de NCP. Ja. Nee, de bedrijven zelf, die moeten natuurlijk de dingen uiteindelijk doen. Ja. Ja.
Okay. Kijk, al dat soort dingen als AI, hè, wat je dus ziet, dus de ontwikkelingsslagen die partijen als Adobe bijvoorbeeld maken in postproductie. Ik denk dat de klanten van jouw leden denken dat zal leiden tot meer efficiëntie en dus tot nog lagere prijzen. Terwijl jullie als branchevereniging eigenlijk zeggen, jongens, wij hebben een hele belangrijke rol in het totale proces en wij maken eigenlijk te weinig marges.
Ja, de AI, zeg maar, de komst van de AI werkt eigenlijk op twee manieren. Enerzijds kunnen inderdaad allerlei dingen efficiënter gaan. Maar dat betekent wel dat je vooraf goed moet nadenken wanneer zet je welke technologie waar in.
Ja.
Nou, en zeg maar in die soort van consultancy-rol of de hulprol. Daar denk ik dat de bedrijven een mooie toekomst nog hebben. En en als ze dan een stukje meer van het hele productiebudget krijgen, of van de besparing die in een productiebudget wordt gerealiseerd krijgen, dan is denk ik iedereen blij.
En zullen
dus die kant moet je een beetje op.
Rol trouwens spelen binnen de hele discussie over grensoverschrijdend gedrag? Of is dat niet waar je mee bezig gaat?
Dat is een ander onderwerp. Dus we hebben het Mediapact. Hè, en je weet dat daar twee grote facilitaire bedrijven zijn lid van het Mediapact. En het is aan de stakeholders daar om op een gegeven moment te zeggen van ja, willen we die branchevereniging er ook bij betrekken? Het onderwerp is van belang en staat ook bij ons op de agenda. Maar hoe dat in principe, zeg maar, hoe de executie daarvan gaat, ligt bij dat Mediapact afspraak. Dus we kijken even hoe dat verder loopt. Maar een punt wat ik net noemde, zeg maar, is ook de privésituatie van werknemers en het aantrekkelijk maken om in de sector te werken. Dat is eigenlijk nu al een punt van aandacht. Ja. Want dat heeft met planningen te maken, et cetera. Ja.
En wie ik miste bij de leden en de toekomstige ledenlijst, Jos, is een partij als Redbee. Dus een partij die nog iets verder aan de achterkant van het productieproces zit.
Ja, Redbee is al lid.
Oh, dus, is al lid.
Ja,
dat binnen een week geregeld, dus, met andere woorden.
Dat hebben wij gemist.
Nou, dat maakt allemaal niet uit. Het persbericht is een week geleden uit en sinds die tijd is al een hoop veranderd. Er is heel veel enthousiasme en interesse. Ik praat dagelijks met de 2 tot 3 partijen waar ik op bezoek ben om uit te leggen wat we doen en waarom. En bijna iedereen sluit aan. Dus dat gaat heel erg hard. We hebben op dit moment, ik verwacht dat we aan het eind van, zeg maar halverwege mei, op 20 leden zitten. En dat zijn dan grote en kleine bedrijven. Okay. Dus we gaan aan het eind van het jaar moeten dat er 30 zijn, dat is ongeveer mijn streven.
Zijn dat, Sjors, dat zijn niet alleen maar specifieke partijen die zich inzetten voor de broadcastindustrie en voor de streamers, maar zijn daar ook partijen die zich puur richten op bijvoorbeeld de communicatie en reclamebranche?
Ja, nou niet puur, maar daar kom ik graag mee in gesprek, want als we daar meerwaarde voor hun hebben, dan heel graag. Dus voor de leden moeten we een meerwaarde hebben. En als zij dat ook zien, dan heel graag dat ze lid worden. Dus ik kom graag met die partijen in gesprek. Die kunnen zich allemaal melden. Dus de deur staat daarvoor open. Zo zijn we ook in gesprek met filmfacilitaire bedrijven.
Ja.
Maar die hebben natuurlijk ook een eigen cultuur en dynamiek. En die gesprekken moeten we op een zorgvuldige manier voeren. Omdat je moet wel respect hebben voor waar komen partijen vandaan. En niet alles maar braaf op één hoop willen gooien.
Dank George Frederiks, directeur van de Audiovisuele Federatie Nederland. Als jullie een belangrijk nieuwtje hebben die jullie in de uitzending telefonisch willen toelichten, stuur dan een e-mail aan podcast@dutchmedia.nl. We gaan het hebben over transfers. Lucien Brouwer die is benoemd per 1 juli aankomende als lid van de Raad van Bestuur van de NPO. Het is eigenlijk een opvallende, zeker als je weet dat hij tot april 2023 ruim 5 jaar lang de Chief Marketing Officer, de CMO was van RTL Nederland. En daarvoor heeft hij onder meer bij Ziggo en KPN gewerkt. Wat wel interessant is, hij vervangt de tamelijk onzichtbare Paul Doop. Die heeft er bijna 5 jaar op zitten. Die gaat met pensioen. Ik vind het heel opvallend dat deze man dus, die naast Frederik Leeflang in het bestuur zit van de Landelijke Publieke Omroep, eigenlijk nooit, voor zover ik weet, een publiek optreden of interview heeft gedaan. Dat is eigenlijk best zeldzaam te noemen als je de publieke zaak op het hoogste omroepniveau dient. Ik heb hem daarover overigens wel zelf wel eens gevraagd hoe dat zit. Maar hij wil simpelweg niet in de openbare belangstelling, is in die zin gewoon een heel schuwe man.
Ja. Paul Doop, ja.
Ja.
Nou ja,
die naam kent ook waarschijnlijk bijna niemand.
Nee, maar er is ook wel iets. Er is natuurlijk zeg maar wel genoeg ijdelheid op het Mediapark. Dus ik heb wel een respect voor iemand die zegt die ook wil om mijn werk doen. Maar je moet inderdaad in die rol moet je natuurlijk in ieder geval wel aan vakbladen en aan werk moet je natuurlijk af en toe eens even je gezicht laten zien en even vertellen waar je mee bezig bent.
Ja, het is tot nu toe dus Frederik Leeflang en daarvoor Sjula Rijksman geweest die dat deed en hij was in de Luwte.
Martijn van Dam was natuurlijk ook altijd verhoudingsvrij stil toen hij nog inderdaad
zo'n vuur zat. Een paar interviews en heeft ook optredens gedaan hoor.
En met Lucien Brouwer halen ze natuurlijk wel iemand in huis met een hele bedrijfsmatige commerciële achtergrond.
Ik ben heel benieuwd hoe dat.
En dat kunnen ze wel gebruiken bij de NPO wat mij betreft.
Hoe dat dan op dit niveau gaat uitwerken, daar ben ik wel benieuwd naar.
Gaat
hij het ook volhouden? Want ik bedoel, deze positie, niet iedereen houdt dat vol. Er zijn mensen, voorbeelden die daar niet binnen een jaar weer weg zijn.
Ja. Nee, ik vind als je, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor iemand als Taco Timmerman, die zeg maar vanuit een ondernemersleven nu de basis bij Avrotros. Als je uit een commerciële omgeving, waar gewoon heel ander soort wetten gelden, zal ik maar zeggen.
Moet geld verdienen.
Dan in zo'n In zo'n organisatie terechtkomt waar elk jaar iemand een miljard over het hek kiepert. En het bovendien het een soort verzameling van MKB-bedrijven en kruiwagentjes is die allemaal een beetje langs elkaar heen
vergaderen.
Ik denk dat hij nog wel eens in een vergadering zal zitten waarbij hij denkt, waar ben ik hier in godsnaam aan begonnen? Maar we wensen
en natuurlijk ook in de politieke omgeving, die natuurlijk nu best wel turbulent is. Maar goed.
Ja, zeker.
Dan nog een korte, opvallende radiotransfer. Want Gijs Staverman, DJ bij NPO Radio 2, die gaat daar weg na heel veel jaar.
Ja.
Zat geloof ik bij KRO en CRV dan. Het is officieel niet bekend waar hij naartoe gaat. Er wordt gefluisterd dat hij naar Talpa Network Radio 10 gaat. Maar goed, zo zie je dat er bij Radio 2, dus NPO Radio 2... best wel wat jocks zijn vertrokken in korte tijd.
Kijk, dat NPO Radio 2, dat moet natuurlijk gewoon uit, David.
Oh, dat is een politieke stellingname.
Nou, nee, dat is een stellingname vanuit... Kijk, dat partijen als Radio 10 en Joe, zeg maar, die in datzelfde segment... die ook de hele dag...
Radio Veronica ook,
die ook de hele dag de Dire Straits Queen en Creedence Clearwater draaien... zal ik maar zeggen, voor 50-plussers. Dat die, waar nog veel radio geluisterd wordt... dat NPO Radio 2 daar zo op inzet... dat is natuurlijk eigenlijk niet zo'n goed idee. En dat allerlei commerciële partijen die eigenlijk hetzelfde soort format hebben... Ja. Nu daar mensen weghalen, dat geeft eigenlijk al aan... dat je aan dat format, aan dat genre, geen publiek geld moet uitgeven.
Ik moet wel zeggen, als je het aan luistercijfers kijkt... dan is NPO Radio 2 nog stuivertje wisselend met Q-Music.
Nee, het is heel goed beluisterd.
Ja.
Maar het is heel goed beluisterd.
Ook al zijn dit stokjes weggegaan, dat is dus het interessante.
Als je met dit format... hoge luistercijfers haalt bij de publieke omroep... dan moet je ermee stoppen.
Want zeg je, dat is geen publieke taak meer.
Nee, maar het is geen publieke taak meer. Ja. Kijk, eigenlijk kun je zeggen... sinds 3FM slecht beluisterd is... is het eigenlijk meer publieke radio dan ooit. Want ze kunnen nou natuurlijk allerlei alternatieve muziek draaien... en
maar dat vinden ze daar niet leuk. Eigenlijk is 3FM is het oude Radio 2, kan je zeggen.
Ja, maar
men is qua format, en qua jocks, die zijn ouder, die zijn naar Radio 2 gegaan.
Nee, maar
volgens NPO 3FM, ja, dat is...
Ja, maar zoals ik bij Studio Sport eigenlijk alleen maar korfbal... handbal en fieljeppen wil zien... wil ik bij de publieke omroep op de radio... als het gaat over discjockeys en plaatjes... gewoon alleen maar alternatieve muziek, gekke jazz... dat soort dingen horen. Dat zou mijn mening zijn. Want daar is een tekort aan. Dat kan de markt niet dragen. En dus moet
de NPO ook ergens dus in de zijflanken. Ja.
Ja, daarom moet je het met commercieel geld maken.
Oké, helder dat standpunt. Wij gaan het hebben over iets totaal anders... over wereldvoetbal in feite, want de FIFA, de Wereldvoetbalbond en Apple... die zouden werken aan een nieuw voetbaltoernooi. En dat schrijft de New York Times. Apple zou dan de rechten verkrijgen daarvan. En het toernooi zou 1 maand duren en dat zou dan over een jaar 15 juni 2025 starten. Een maand lang, voor de eerste editie in de Verenigde Staten. De deal die zou 1 miljard dollar waard zijn... Eerst dacht men aan 4 miljard, maar dat ging niet echt. Nou ja, goed. Het is ook niet helemaal duidelijk hoe het verder, de details daarvan, hoe het met uitzendrechten zit, of het exclusief Apple TV is of niet. En de vraag is ook wie mee gaat doen. Men hoopt dat 12 Europese landen meedoen. Maar ja, sponsoren zijn er weer niet zo enthousiast. Apple heeft overigens wel, dat is wat ver weg misschien, maar de Amerikaanse voetbalrechten van de Major League Soccer. En natuurlijk wel weten dat voetbal in de Verenigde Staten... Sport, zoals wij dat kennen, helemaal niet zo...
Sport nummer 5-6 is.
Ja, niet zo populair als hier. Vrouwenvoetbal iets meer, maar goed, dat terzijde. Maar goed, nee, maar dat is natuurlijk wel een ding.
Wat natuurlijk de interessante beweging is... is dat... we weten natuurlijk allemaal al jaren dat, zeg maar, live sport... dat toch een beetje de trekker is voor allerlei outlets. Hè? Of het nou in lineair is of in subscriber-based modellen zoals Fireplay en Amazon. En nu zeg maar de rechten een beetje op zijn. Hè? Dus nu alles ergens zit. Is er dus een partij met een onwaarschijnlijke kaspositie zoals Apple. En die zegt, joh, laten we gewoon eens kijken of als we een zak geld neerzetten. Of dat we niet nog eens wat wedstrijdjes kunnen gaan voetballen. Nou ja,
is het realistisch vanuit de voetbalkant aan de ene kant? Want je ziet dat ze... Er zijn steeds meer wedstrijden, competities. We hebben al een WK, we hebben een EK. Kan dat überhaupt?
Nou ja, ik
wil een KNVB dit en alle andere landen?
Dat kan ik niet beoordelen. Wat ik wel kan beoordelen is dat je in sport met heel veel geld een enorme disruptieve factor kan zijn. Je ziet het bijvoorbeeld in golf.
Ja.
Daar heb je jarenlang was de PGA Tour, dat was de tour. En in Europa hadden we de DP World Tour. Daar werden al belachelijke bedragen verdiend.
Ja.
En toen zijn een paar Arabieren met Live Golf begonnen. Die zijn gewoon begonnen om spelers weg te kopen. Dus er is een golfer, meneer John Rahm, die heeft gewoon een voorschot van 500 miljoen euro gekregen om een paar jaar bij iemand anders te komen golven.
Ja,
en je kunt dat denk ik theoretisch in voetbal ook. Wat ik wel denk is dat een partij als Apple, dat als je in dat voetbal gaat zitten roeren met heel veel geld, zeg maar, met spierballen, zoals die Arabieren dat doen in golf, dat het wel eens slecht voor je merk zou kunnen zijn. Nee, dat het wel eens negatief op je zou kunnen afstralen als je met heel poenerig gedrag gaat proberen om
een
positie te krijgen.
Of 1-2 jaar geleden heeft men geprobeerd om de Europese Champions League, om daar een soort van andere vorm door een aantal grote clubs, die zich daarna overigens een naar de ander weer terugtrokken. Of Juventus en vanuit Spanje ook.
Ja, ja, precies. Ja, de Euroleague of zo.
Ja, ja, en waarbij men eigenlijk op geld gedreven een soort andere een alternatieve Champions League wilde starten.
Nee, maar waar het natuurlijk een beetje over gaat, er is ook al eens sprake geweest van een Beneliga. Daar was die Harry van Rai van PSV was daar destijds geloof ik heel erg mee bezig. Ja. Kijk, wat je als centgemachtigde met die uitzendrechten natuurlijk, heb je natuurlijk het liefst gewoon elke week Ajax-Feyenoord. Hè? Of Ajax-PSV of Feyenoord-PSV. Er zijn 3, 4, 5 clubs. Zoals Voetbal International gewoon heel vaak Ajax-Feyenoord of PSV op de cover heeft. Ja. Omdat dat gewoon meer blaadjes verkoopt.
Nee, begrijp, maar op het moment dat je dus zoveel voetbal hebt, gaat het dan niet ook op een gegeven moment te veel worden?
Ja, ik heb geen voetbalpassie. Dus
Wat maakt het ook niet? We hebben 1 keer in de 4 jaar een WK. We hebben 1 keer in de 4 jaar een EK. Dus elke 2 jaar zo'n groot
is al een groot toernooi.
Als je dat elk jaar zou hebben dan. Want begrijp
ja,
dat je,
ja. Ik begrijp ook niet helemaal goed. Kijk, met name die Engelse clubs en de Italiaanse clubs, die spelen soms 2, 3 keer in de week. Hè. Die hebben gewoon bredere selecties, omdat het allemaal niet meer gaat.
Oké, we krijgen niet meer dezelfde spelers.
Dus ik bedoel,
dit gaat over landenteams.
Ik denk dat je kan er vast een fantastisch slide deck over maken en het aan je aandeelhouders voorleggen.
Ja.
En je krijgt er ook nog wel geld voor bij elkaar, maar of het gaat werken, de tijd zal het leren.
Als de consument het allemaal nog wil, dan doe je. Ja. Oké. Wij gaan het hebben over KPN. Want die heeft zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt. Ik vind die eigenlijk wel meevallen. 2,5% omzet, het gaat wel goed, maar niet extreem goed. 2,5% omzetstijging. Consumentenomzet 4% omhoog. Nou ja, ze hebben dus een totaal van 1,3 miljard omzet in een kwartaal. Operationele winst, EBITDA heet dat. Die is 627, bijna 2% omhoog. En ze hebben nu dus 5 miljoen glasvezelhuishoudens. 600.000 zijn van derden.
Homes Passed.
Glasvezelhuizen die ze kunnen bereiken, maar niet per se geactiveerd.
Nee, precies.
Ze willen 60% van Nederland kunnen ze bereiken. Ze willen naar 80% toe over 2 jaar. Wholesale doet het heel goed. 78 miljoen omzet in wholesale, 6% omhoog. En per abonnee, die vaste klanten zijn, wordt €54 per maand neergeteld. Mobiel 17.
Ex-BTW.
Natuurlijk. Dus dat is wat KPN incasseert.
Die consument betaalt nog een beetje meer.
Die betaalt te veel, dat weten we allemaal. Ze verwachten het hele jaar 3% stijging. Dat is nu eigenlijk het kern van het verhaal.
Ja, wat je natuurlijk ziet in die cijfers is dat het onderliggend met dat bedrijf heel goed gaat. Dat hun machtspositie op de markt begint uit te betalen.
Ja.
En die stijging in wholesale. Die stijging in wholesale betekent dat de partijen die zij in de toekomst allemaal gaan overnemen. Want in het vierde kwartaalcijfers. Daar zit natuurlijk nog. In die laatste kwartaalcijfers, daar zit natuurlijk nog bijvoorbeeld de wholesale omzet van Youfone in.
Ook het eerste kwartaal.
En die omzet die gaat dus straks van de wholesale naar de retailkant. Ja. Nee, maar het is wel. Kijk, aan de ene kant schermen ze natuurlijk met het feit. Zie je wel, de markt is concurrerend, wat onze wholesale omzet stijgt. Er is een andere partij die bij ons inkopen. Ja. Terwijl iedereen weet
dat. Even straks kijken hoe het gaat.
Precies, dat in de praktijk. Die partijen dus door overnames van partijen als Kabeltex, Youfone, Primevest. Dat ze natuurlijk met name werken aan de groei van retail.
Ja. Aan de andere kant denk ik van ze zouden. Maar dat gaat dus helemaal niet gebeuren. Want daarmee zijn ze dan ook een aantrekkelijke over te nemen partij voor een ander. Maar dat, daar zit die beschermingswal
om. Ja, daar zit die beschermingswal om. En wat natuurlijk zo is, is dat dat natuurlijk alleen maar kan door een grote Europese of een mondiale speler. In Nederland is in principe geen partij
genoeg
om het over te nemen. Dus
en bedoel, dan zit die wal eromheen, want wat men niet.
Wat u kan, sinds de Deutsche Telekom T-Mobile Tele 2 helemaal verkocht, en dat zelfstandig is, dat bij private equity partijen zit. Men zei natuurlijk altijd, Deutsche Telekom heeft eerst geprobeerd om zelf de Nederlandse markt te betreden met T-Mobile.
Ja.
Dat is in ieder geval in vast niet echt gelukt. Hè. Jarenlang in het vakje 0-5% marktaandeel. Dat begint nu een beetje te lopen, maar heel groot is het nog steeds niet. En men zei altijd, of de analisten, schaarse bankers hoorden je altijd zeggen, T-Mobile wil, Deutsche Telekom wil van T-Mobile in Nederland af, omdat dat de weg vrij maakt om KPN uiteindelijk over te
nemen. Maar zou die beschermingswal er dan niet weer komen? We willen geen Duitsers op onze essentiële infrastructuur?
Ja, we willen geen Duitsers op onze...
Maar dat klinkt een beetje vaag.
Ja, dat is een beetje...
Nou, tegen die Zuid-Amerikanen hebben ze dat wel gedaan.
Ja, tegen Slim. Ja, nee, dat was inderdaad... die is natuurlijk inderdaad ook eigenlijk met zijn staart tussen zijn benen vertrokken.
Nou, die heeft langzaam zijn aandelen afgebouwd, maar was wel lange tijd. Hij heeft nog een belang, geloof ik. Maar goed, de belangrijkste aandeelhouder een hele tijd. En dat zag ook in de Raad van Commissarissen op een gegeven moment.
Ja.
Zuid-Amerikanen, maar goed. Ja.
Ik denk dat dat bedrijf, dat KPN, zeker onder het huidige reguleringsregime in Nederland een heel gezond, sterk bedrijf kan worden.
Ja.
Dat zeg maar in de relatie, dus het is altijd zo geweest dat Vodafone Ziggo wat groter was. En ik denk dat uiteindelijk dat er een duopolie/oligopolie ontstaat, waarbij KPN de bovenliggende partij is.
Ja, en ik vraag me toch nog af, hoe lang blijft KPN zelfstandig? Maar dat is mijn vraag. In sommige landen is het gebeurd, dat je naar telecommers gekocht worden.
Kijk, in principe, het koersdoel dat banken nu afgeven voor de beurskoers is ongeveer €3,50. Dat is nog steeds gezien wat dat bedrijf onderliggend aan assets heeft en wat de markt wat de marktpositie van het bedrijf is, eigenlijk verhoudingsgewijs goedkoop. Dus je zou zeggen dat nu ongeveer de tijd is om het over te nemen, want als die glasvezelmachine straks op volle sterkte is en ze hebben inderdaad in 80-90% van Nederland glas liggen en ze kunnen nog meer partijtjes zoals Youfone overnemen. Dan gaat natuurlijk die koers omhoog. Dus als je het wil kopen, dan is nu een beetje de tijd.
Goed, ja, er waren toen private equity, geloof ik, de eigenaren van Delta, EQT en zo, dat die daar ook misschien in. Maar goed, als er een private equity komt, dan zou ik verwachten dat die beschermingswal omhoog gaat.
Zolang EQT Delta heeft, mocht het niet kopen, want dat is over.
Nee, maar dat
overlopend netwerk.
Jawel, maar dat kan je weer van de hand doen. Maar ik denk dat de beschermingswal dan omhoog komt.
Dat denk ik.
Want de private equity is zeer onzeker altijd. We gaan blijven het even over telecom hebben. Want vanuit de Europese Commissie is er Eurocommissaris Margrethe Vestager. Dat is een lid van de Deense Radicale Venstre. Dat is geen radicale partij, maar een sociaal-liberale partij. En die heeft eigenlijk onlangs in een speech aangegeven dat er voldoende concurrentie moet zijn in de telecommarkten. Ze betoogde dat eigenlijk sommigen redeneren dat het juist mogelijk moet worden dat telecombedrijven verder mogen fuseren en consolideren. En dat in het kader van innovatie. Maar, zegt ze, ja, wacht eens even, dit is helemaal niet de bedoeling, want dan krijg je gewoon hogere prijzen, minder keuze voor consumenten. En ze zegt dan ook van ja, als je wil innoveren, dan gebeurt het ook juist met concurrentie en niet door allemaal samen te gaan.
Ja, het is...
Zij vindt dat er echt wat aan gedaan moet worden als het gaat om mededingingsregels, dat daar strenger op moet worden gehandhaafd.
Die Europese Commissie, die heeft natuurlijk de afgelopen 10, 15 jaar, zij is een paar keer heen en weer geschakeld tussen, als het gaat over vaste diensten, tussen competitie tussen netwerken en competitie op netwerken. Dus hebben we infrastructuurcompetitie nodig of hebben we dienstencompetitie nodig?
Ja.
Nelly Kroes, die ooit daar commissaris was, die was heel erg van infrastructuurconcurrentie. Die dacht dus er komen verschillende infrastructuren en die gaan op dienstenniveau met elkaar concurreren.
Dus duizend was meerdere aansluitingen waar je dan zou kunnen kiezen.
Exact. En daarvoor was, zij ook heel erg tegen het reguleren van netwerken. We weten natuurlijk inmiddels, overigens wisten
dat ze dat toen, totaal belobbyd.
Ja, natuurlijk. Maar we wisten toen ook al dat je per geografische regio nooit meer dan twee vaste infrastructuren krijgt. Nee. Waarom krijg
de meeste regio's is er maar één overigens in Europa.
Maar
dat is wel van belang natuurlijk.
Ja, maar je hebt 40% netwerkbezetting nodig om zo'n netwerk langjarig rendabel te maken. Dus komen er nooit drie, want er bestaat geen 120% marktaandeel. En het lijkt er nu op dat de Europese Commissie, die echt jarenlang... partijen als de ACM in Nederland heeft dwarsgezeten omdat ze tegen het reguleren van bedrijfsleven, waaronder telecom was, nu eindelijk tot ontdekking komt: jongens, dit werkt helemaal niet.
Nee.
En het is een beetje jammer dat nu ze tot dit inzicht komt, dat ze bijna aan het einde van de termijn is. Maar,
ja, want ik wilde net zeggen: het Europees Parlement die heeft zijn laatste zitting al gehad. In juni zijn die verkiezingen. En op 1 december treedt dan weer een nieuwe Europese Commissie aan. Moeten we dan hopen dat er geen Nederlander komt op de post mededinging, omdat die zo beïnvloedbaar zijn door de Vodafone van Ziggo's en de KPN'en van Nederland?
Ja, nou ja, je moet in ieder geval hopen dat er iemand komt met een beetje gezond verstand die begrijpt dat je competitie op die netwerken moet hebben en geen competitie tussen die netwerken. Want die competitie tussen twee partijen, die allebei gewoon zeg maar tussen de 35 en de 40% marktaandeel, dat leidt altijd tot collusor gedrag. Ja. Namelijk door het feit dat je zonder dat je een kartel bent, gewoon je toch als een kartel kunt gedragen. Dat zie je overigens ook in de spaarrentemarkt bijvoorbeeld. Ja. Dus er zijn 2 of 3 banken in Nederland. Nou, je hoeft geen afspraken te maken, want iedereen volgt gewoon de Rabobank.
En of de ABN AMRO of ING. Ja,
ja, precies. Dus de eerste die komt, de rest volgt. Dat zie je in de benzinemarkt bijvoorbeeld ook. Dus iedereen volgt gewoon Shell. Die hoeft geen kartel te maken. Nee. Want de markt is gewoon zo overzichtelijk.
Dat moet ik natuurlijk Esso ook noemen. En Total Energies enzovoort. Maar goed, ja.
Nee, ik verwacht weinig van Europa. Laat ik het zo zeggen.
Maar je weet, die benoemingen, dat is puur politiek. Wie zoekt er nog een goede baan en wie wil dat?
Ja, exact.
In achterkamers wordt dan bepaald wie wat dan
en
krijgt.
En er worden natuurlijk kandidaten gesteund door het bedrijfsleven op allerlei manieren.
Ja.
Dus het is
op zich wonderlijk dat deze mevrouw dat doet.
Ja, er zijn in Brussel meer lobbyisten dan parlementsleden. En
er zijn al heel veel parlementsleden.
En hun medewerkers.
Ja, oké. Okay. Dus. Nog een heel ander telecom nieuwtje. Althans, het heeft al iets meer met de reclamemarkt te maken. Onderzoeksbureau Nielsen die rapporteert af en toe over marketing en reclameuitgaven. En wat blijkt, dat telecom operators die hebben in het eerste kwartaal eigenlijk 10% minder dan vorig jaar aan marketinguitgaves gedaan. 62 miljoen euro. En 25% minder dan het kwartaal eerder. We zien wel eenzelfde tendens als het gaat om video en streamingdiensten.
Ja. Marktverzadiging.
Ja, een marktverzadiging. Of is er nog wat anders aan de hand? Want we zagen natuurlijk ook al vorig jaar dat de reclamebestedingen bijvoorbeeld op televisie en op televisie in ieder geval omlaag gingen.
Ja, maar het gaat over de totale besteding.
Van de totale besteding, inderdaad.
Het is niet alleen minder RTV.
Het is gewoon alles, inderdaad. Dus dan is er misschien het kan iets in de economie aan de hand zijn, kan je zeggen.
Kan iets in de economie aan de hand zijn, maar ik denk ook dat als zo'n markt verzadigt en het is een product dat iedereen heeft, dan gaat het natuurlijk alleen maar nog een beetje over je naam
levend houden.
Ja. En dat gaat niet meer over heel hard klanten af.
Maar bij telecom, ik bedoel, Odido is een relatief nieuw merk, niet heel lang actief onder die naam. Er is toch nog wel enige mate van concurrentie, zowel mobiel als vast.
Nee, maar met name in die glasvezelmarkt kun je volgens mij wel zeggen, het is een soort schijncompetitie, hè, want de prijzen zijn gewoon te hoog. En wat er ook gebeurd is, ik heb wel horen fluisteren dat er in glasvezel aansluitproblemen zijn. Namelijk dat sales wel kan verkopen, maar dat je het aan de achterkant niet kunt aansluiten. Gewoon omdat er omdat die netwerken te snel gebouwd is, er een bepaalde administratieve chaos is. En dus daar zou het ook mee te maken kunnen hebben. Maar ik kan dat niet helemaal overzien.
Ondertussen zien we wel dat zich gewoon steeds gestaag iets daalt. Maar goed, Wij zijn aan het einde van de podcast. Vond je deze podcast interessant? Vergeet geen rating achter te laten, zodat anderen hem nog beter kunnen vinden. Dankjewel, Taco. Tot over 2 weken.
We spreken elkaar. Dankjewel, David. Bye.